Ik had gewoon geen rem. En op mijn 18 heb ik voor de eerste keer harddrugs gedaan. Maar toen kreeg ik een klein beetje speed en ik was direct verslaafd. 4 dagen later stond ik in Utrecht te zoeken naar alle soorten drugs.
Van verslaving naar vrijheid wordt mede mogelijk gemaakt door Spoor 6. Verslavingszorg op niveau.
Heb jij een dierbare die verslaafd is en voel je angstig en machteloos? Dan heb je het gevoel dat je de controle compleet kwijt bent? Ga naar vanverslavingnaarvrijheid.nl en krijg de tools, de handvatten en de inzichten die jou kunnen helpen. En als jij jezelf helpt, help je automatisch degene die de verslaving heeft. Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en fijn dat je kijkt en luistert. In deze aflevering is Tim onze gast. Welkom Tim.
Dankjewel.
En hij is echt op het laatste moment gekomen. Ik heb hem gisteren een berichtje gestuurd en vandaag is hij er. En wat nog mooier is, ik weet niet precies wanneer het gaan uitzenden, maar je bent nu bijna of zo goed als een jaar in herstel van jouw verslaving. En je vertelde net even, voordat we alles aanzetten, dat je pas ook kort geleden weet dat je een verslaving hebt. Zeker. Je had alle diagnoses behalve verslaving.
Ja, absoluut. Ja.
Nou, daar wil ik alles over horen, hoe dat zat. Maar als we eerst even teruggaan, dat het moment dat jij echt dacht van, nou, dit kan niet verder. Wat was jouw dieptepunt? Hoe zag jouw verslaving er op zijn ergst uit?
Mijn dieptepunt eigenlijk was dan ook echt vorig jaar. Ik was al een keer in coma geraakt, in het ziekenhuis beland. Maar dat vond ik nog steeds niet. Ik zag nog steeds niet in dat ik verslaafd was. Ik heb op een gegeven moment traumatherapie gehad, 1,5 jaar geleden, voor wat er is gebeurd in het verleden. En toen heb ik daar therapie voor gehad in gebruik. En er zijn bepaalde emoties omhoog gekomen die ik niet snapte. Maar het was ook de eerste keer dat ik die emoties voelde. En toen heb ik het gebruiken eigenlijk. Toen ben ik gaan gebruiken om te voelen. In plaats van het weg te stoppen. Ik vond het heel lekker om te drinken en die emoties te voelen. En heel erg verdrietig te worden. Ik ben er in een isolatie beland. Ik begon toen heel erg te gokken. Heel erg veel schulden opgebouwd. En ik had ook geen geld meer om te eten. Ik heb al het eten wat in mijn huis lag, heb ik een soort van opgegeten. En ik durfde mijn ouders niet te bellen. Er stond 1 potje suiker. Daar heb ik 4 dagen mee gedaan. En toen was het op. En toen had ik niks meer.
Wow.
En toen was ik echt heel mager. Ik kon eigenlijk niks meer. Ja. Behalve zitten thuis en huilen. Ik had ook geen geld meer voor niks. Ik had toen wel in die week 10 gram speed gehaald. En dat heb ik dan maar opgesnoven om niet te hoeven te eten. Ja, en toen moest ik mijn ouders bellen. En die stonden toen voor de deur. En toen ben ik gelijk bij de crisisdienst beland.
Dat begrijp ik.
Ja, en dat was voor mij wel het moment dat ik dacht van, shit, ik ben nu wel echt heel erg verslaafd, zeg maar. Ik hoorde kort daarvoor al dat ik verslaafd was bij de GGZ. Want ik had allemaal diagnoses en ik vond dat ik daaraan geholpen moest worden. Maar ze zeiden van, ja, we kunnen je eigenlijk pas helpen als je eerst van je verslaving afkomt. Ja. En toen ik dat idee had van, oh, ik ben verslaafd, toen ging ik helemaal los. Toen dacht ik, nou, dan kan ik lekker nu helemaal losgaan. Dus heel veel gaan gebruiken totdat ik geen geld meer had en bijna, ja, gewoon echt met niks meer in huis zat.
Helemaal niks, helemaal leeg.
Ja, helemaal leeg.
Ik hoor gokken in coma. Was dat van alcohol of was dat van andere middelen?
Gokken vond ik heel fijn om te doen, want het gaf een quick fix. Terwijl het eigenlijk alleen maar mezelf meer in de schulden ging brengen. Mijn vader die beheerste mijn geld en die stortte dan 100 euro in de week. Omdat ik al niet met mijn geld om kon gaan. En die 100 euro ging eigenlijk gelijk op.
Ja.
In coma beland. Ik ben DJ. Ik moest draaien en ik was al best wel heel erg moe. Ik had niet heel goed geslapen de afgelopen paar dagen. Ik had daar helemaal niet zo heel veel gedronken. Maar ik denk dat de combinatie was van adrenaline en alcohol. Dat ik niet lekker ben geworden. Toen ben ik daar achter in de backstage een soort van ingestort. Ze hebben mij daar proberen af te koelen, omdat ik het heel warm had.
Ja.
En daar ben ik onderkoeld geraakt. Is mijn temperatuur naar 31 graden gegaan. Hartslag van 40. Ik was door het oog van de naald. Ik heb een hartmassage gekregen. Ik werd wakker met allemaal slangen overal. Een katheter. Overal had ik slangen. En mijn ouders die kwamen. En het eerste wat ik zei is, ik denk dat iemand iets in mijn drankje heeft gestopt. Gewoon gelijk liegen. Want ik wist gewoon precies wat er aan de hand was. Dus ja, zo leefde ik. Maar toen ook nog niet in realisatie dat ik verslaafd was. Dat was gewoon, ja, dat stond gewoon niet in mijn hoofd.
Het is wel gelijk heel heftig om wat je zegt. Het is echt zo,
ja.
Echt een rollercoaster, maar dan dat je van de baan aflicht.
Ja, pure waanzin, ja, ja. Volledig.
En dat is toch ook gek, hè? Dat je eigenlijk zoveel gebruikt en zo van een spoor afraakt en dan ook niet door hebt dat je gewoon echt een vette verslaving hebt.
Ja.
En je zegt ook, ik had allerlei diagnoses. Wat als je wil vertellen, wat je erover, wat voor, je zei iets over trauma, wat voor diagnoses had je dan?
Nou, het zat vooral in de persoonlijkheidsstoornissen. En dan was het, ik was op het laatst was ik heel erg psychotisch. Ik had een vermijdende persoonlijkheidsstoornis, ADHD. Ik had een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis, borderline. Alles erop en eraan. En elke diagnose die ik erbij kreeg, vond ik eigenlijk wel lekker. Want ik had dan het idee dat ik daar gewoon op kon gebruiken. En dan kreeg ik pillen voor dat en pillen voor dit. En ik ging maar door. En ik kon me ook zo blijven gedragen als ik deed. En dat was gewoon gek. En ik heb door die traumatherapie, ik heb heel veel, ja, gewoon een paar hele vervelende dingen meegemaakt in mijn jeugd.
Ja.
Die ertoe hebben geleid dat ik ben gaan verdoven.
Ja. Maar is dat niet, ik ken je nu een kwartier, zeg maar. Ja. Maar ligt dat niet aan ten grondslag van al die andere dingen? Als je daar nu op terugkijkt, nou weet ik dat natuurlijk niet, want ik weet niet eens welk trauma het over gaat, maar.
Nee, dat wil ik best wel vertellen, hoor. Dus,
ja, als je het wil vertellen.
Ja, natuurlijk. Nee, ik heb op mijn vijfde een besluit genomen, om onbewust, om niet meer kwetsbaar te hoeven zijn. En dat is de laatste keer dat ik echt kwetsbaar was. Ik ben misbruikt op mijn vijfde. En er is mij toen verteld dat ik dat niet door mocht vertellen. Dus dat heb ik ook niet gedaan.
Ja.
En toen heb ik mezelf soort van wijsgemaakt dat ik nooit meer kwetsbaar mocht zijn. Want als ik kwetsbaar ben, dan maken mensen misbruik van me.
Ja.
3 jaar later is mijn oom vermoord. Die is door een patiënt in een psychose vermoord. Mijn oom was huisarts. Niet heel lang daarna is mijn klasgenootje vermoord. Mijn buurmeisje is vermoord. En ik heb iemand voor mijn ogen doodgestoken zien worden. En dat was allemaal puur toeval. En ik heb vooral bij die steekpartij voor mijn ogen,
ja.
Is er iets bij mij in mijn hoofd gebeurd, dat ik toch mezelf anders ging gedragen. Maar ook daar was ik totaal niet kwetsbaar. Ik heb hetzelfde trucje eigenlijk toegepast als dat ik deed toen ik 5 was. En al vanaf mijn 13e al gebruiken. Stiekem roken, maar ook drinken. Nooit een grens.
Het is, wacht even, ja, Tim.
Gaat te snel, hè?
Nou, je gaat niet te snel, maar je vertelt zulke impactvolle, ja, heftige dingen. Als je een van die dingen al, dan is dat al voor je leven tekenend. Ja. Ik ben even stil van wat je al vertelt. Het is enorm veel. Eigenlijk te veel om te handelen, zover je het überhaupt kan handelen. Dat kan dus niet. Maar als jij zegt, ik paste het trucje toe om niet meer kwetsbaar te zijn. Wat deed je dan? Is dat dan jezelf helemaal afsluiten? Bedoel je dat? Of?
Wat ik deed bijvoorbeeld toen mijn klasgenootje, ja, werd vermoord. Toen ben ik de verbindende factor eigenlijk geweest in de klas. Maar ook voor de school. Ik was de troost voor anderen. Want ik had al een keer een moord meegemaakt. Dus ik kon mensen uitleggen hoe ze met hun verdriet om konden gaan. Ik ging spreken op de crematie. En dat was eigenlijk om er niet bij mezelf hoef te komen.
Je ging voor anderen zorgen.
Ja,
voor,
ja,
anderen te zijn.
Voor anderen zorgen, ja. Ja. Zodat ik niet, ja, ik was daardoor heel sterk en ik hoefde niet bij mijn eigen gevoel te komen.
Ja.
En onbewust is dat gewoon altijd verdoofd door te drinken en door te feesten en door drugs te gebruiken.
Ja. Maar weet je, als ik dan hoor al die diagnoses die je krijgt, met alle respect voor alle instanties en mensen die dat doen, maar dat is natuurlijk allemaal trauma gerelateerd natuurlijk. Hè. Als je zulke dingen meemaakt, is het niet gek dat er van alles in jou gaat gebeuren. Ja. En dan kun je zeggen, ja, het is een persoonlijkheidsstoornis. Nee, dat lijkt op borderline. Nee, dat is dit. Maar dat is natuurlijk, ja,
ja, is nee, niet hoe zo dat gek is gekomen. Ik heb 2 jaar geleden mijn ouders verteld dat ik misbruikt ben.
Ja. Dat heb je dus toen niemand verteld?
Nee, dat, nee, heb ik 30 jaar lang voor mezelf, wow, gehouden. Maar wel die moorden natuurlijk, dat wisten ze.
Ja.
Ik heb daar ook EMDR voor gehad bijvoorbeeld. Maar nooit verteld dat ik misbruikt ben. Dat was gewoon een geheim. En dan kun je ook niet echt goed die trauma's aanpakken, denk,
nee,
ik.
Nee, natuurlijk niet.
Want de echte naald, de echte angel, die, ja, zit hem in dat besluit wat, ja, ik op mijn 5e heb genomen. Dus ja, op het moment dat ik het vertelde tegen mijn ouders, toen ging er een grote last van mijn schouders. Maar kwam er ook een hele grote last bij. Want ja, hoe moest ik dan omgaan nu met het leven? Want toen voelde ik voor de eerste keer een soort van verdriet of zo, wat ik niet kende. En juist ook door die traumabehandeling die ik daarvoor heb gekregen, raakte ik best wel in de war eigenlijk van verdriet, van pijn, van angst. Wat ik altijd maar heb geblokkeerd. Ja, en dat werd gewoon versterkt door te drinken. En ik heb dat 30 jaar lang dichtgehouden. En toen dat open kwam, toen heb ik het als medicatie gebruikt. Dus ik begon toen echt te drinken om maar die pijn te voelen. Omdat ik dat altijd weg heb gedrukt. Ja. En ik ging daar heel goed op. Want ik dacht, kijk, nu kan ik eindelijk verdriet voelen. Nu kan ik eindelijk die pijn voelen. Ja. Ja, en dat dan verandert dat in psychotisch gedrag.
Ja, ja, dan slaat dat door.
En dan gaat het heel snel.
Ja, ja, het is. Je vertelt zoveel in een korte tijd. Het is echt wel enorm heftig.
Ja.
En, maar ja, dit is helaas is dit een klassiek thema dat mensen die misbruikt zijn, daar zit zoveel schaamte en taboe en moeilijke gevoelens op, dat ze het dan maar niet vertellen.
Ja.
Want de schaamte is gigantisch. En zeker als je zo jong bent, kan ik me ook voorstellen dat je niet weet wat je ermee moet doen. En soms worden mensen niet eens geloofd.
Daar was ik ook bang voor.
Ja, en hoe reageerden je ouders nadat je dat na 30 jaar vertelde?
Nou ja, kijk, in eerste instantie dacht ik, misschien heb ik het wel verzonnen. Door alle moorden.
Ja.
Ik heb meegemaakt dat daar toch een soort complexe PTSS zit. Dat ik misschien als kind van 4, 5 dat helemaal niet heb meegemaakt. Dus daar zat ook wel een angst in.
Ja.
En ik vond het heel eng om te vertellen. Maar ja, ik heb het toch verteld. En mijn ouders schrokken natuurlijk heel erg. En er kwam een soort van, een hele andere vibe eigenlijk tussen mij en mijn ouders.
Ja.
En nog steeds hebben ze het er moeilijk mee. Ik ben in herstel gegaan. En in het begin van mijn herstel dacht ik, oh, mijn ouders moeten dit doen, mijn ouders moeten dat doen. Maar mijn ouders zitten ook in herstel. En die hebben, die gaan ook zo, nou ja, dat vind ik, die gaan net zo'n soort pad in als ik natuurlijk. Omdat zij nu een kind hebben met zeer complexe trauma.
En zij hebben ook hulp, bedoel je, om hiermee
te Nou, nee, dat niet hoor. Het is, ik denk wel dat ik hoop dat ze op een gegeven moment misschien met mij samen kunnen kijken naar, hè, misschien is er toch wel iets dat we met z'n drieën kunnen bespreken. Maar ze zijn al heel erg ver gekomen door mij ook een schadebrief te sturen toen ik in de kliniek zat. Dat was eigenlijk de eerste keer dat mijn vader bijvoorbeeld een brief van man op man schreef. En dat was voor mij ook het moment dat ik die switch maakte van, hey, ik moet dit echt niet meer doen.
Verslaving raakt niet alleen degene die in gebruik is, maar ook de mensen naast de verslaafde. Ga naar vanverslavingnaarvrijheid.nl en krijg de hulp die jij verdient. En je begon net even vanaf je 13e ben je eigenlijk begonnen met drinken en middelen.
Ja, het was bij mij de eerste keer dat ik weet dat ik dronken was. Was denk ik op mijn 13e. Dat was op een feestje van een vriendje van mij van school.
Ja.
En zijn ouders waren, een van die ouders was jarig. En op de keukentafel stond zo'n bowl met vrucht. En daar ging ik al heel erg goed op. En er stond ook een tappie in de tuin, zo'n biertappie. En ik hing onder die tap. Ik hing eronder. En de volgende ochtend hoofdpijn. Maar ik had dus ook geen rem. En ik mocht al vanaf mijn 16e in de kroeg ook drinken. Dus ik ging altijd stappen, altijd. En ik kwam altijd helemaal bezopen thuis.
Ja.
En ik had gewoon geen rem. En
op
mijn 18 heb ik voor de eerste keer harddrugs gedaan. Op ADE.
Ja. Toen was je al DJ of toen werd...
Toen draaide ik al wel.
Ja, ja, ja.
Maar toen kreeg ik een klein beetje speed. En ik was direct verslaafd. Vier dagen later stond ik in Utrecht te zoeken naar alle soorten drugs. En,
ik kan me voorstellen dat mensen die naar jouw verhaal luisteren, en ik luister er natuurlijk ook naar, dat ze ook denken, ja, dat is ook niet zo gek. Na alles wat jij hebt meegemaakt, dat je dan alles aangrijpt om eigenlijk niet in het hier en nu in de realiteit te zijn.
Ja.
En er zijn er ook heel veel mensen die hier komen in de podcast en trouwens in de kliniek waar ik werk, maar die dit allemaal niet hebben meegemaakt en het ook hebben. Maar hoe zie jij dat zelf? Heb je dat je denkt van, ja, dit is echt, ik wilde gewoon niet op de wereld zijn, of ik wilde niet voelen of nuchter zijn?
Ik had dat eigenlijk helemaal niet echt door. Ik heb het pas door eigenlijk sinds die traumabehandeling eigenlijk. Dat ik echt altijd heb gemanipuleerd, heb gestolen, gezopen, heb gebruikt, heb gelogen over alles. Alleen maar om niet bij mezelf te hoeven komen.
Ja, dat is eigenlijk wat ik bedoel.
Ja. Maar dat had ik toen helemaal niet door. En ik vind nog steeds, maar dat is mijn lage eigenwaarde eigenlijk, dat mijn verhaal helemaal niet zo erg is. Want ik denk, maar die andere heeft een veel erger verhaal. Die op de meeting zo. Er is een spirituele rock bottom die we allemaal bereiken, denk ik. En ik denk dat mijn verhaal niet erg genoeg is. En dat is...
In jouw hoofd.
Ja, in mijn hoofd maak ik het eigenlijk gewoon... jammer dan, weet je. Dat is ook wel...
Ja. Nou ja, dat is een, wat je noemt, een kopingsmechanisme. Als iets zo groot is en zo te veel en te moeilijk... en dan is er een manier om te verwerken. Is ook om het kleiner te maken of er niet meer om te gaan weg te stoppen. Ja, het is heel... eigenlijk een soort overlevingsmechanisme. Heel erg te begrijpen natuurlijk ook. Het klinkt ook een beetje zo van... ik zei net rollercoaster, achtbaan... maar dat is het dan ook wel echt in jouw geval. Hè, maar ook wel als een raket gegaan. Dus het ging eigenlijk heel snel van kwaad tot erger. En misschien kan je die vraag niet eens beantwoorden. Want wat voor jongen ben jij in de kern? Dat is natuurlijk moeilijk om zonder al die trauma's nog te weten, maar...
Ja, het is. Ik vind dat inderdaad heel lastig. Ik denk dat ik mezelf nog niet helemaal ken. Het programma werkt wel heel goed. De 12 stappen doe ik dan. Daar leer ik mezelf van kennen. En leer ik ook te zien dat ik eigenlijk gewoon heel, heel lief kan zijn. Maar nooit echt heb geluisterd naar andere mensen. Niet heb gebonden tot mensen. Hechtingsproblematiek heb. En daardoor altijd alles misliep. Nu begin ik echt te luisteren. En merk ik ook om me heen dat mensen heel graag naar mij toe trekken. Ik heb nu net een sponsie die naar me toe komt. Of ik ze sponsor kan worden. Dan denk ik, ik heb mezelf niet aangeboden. Maar toch straal ik dan iets uit van een bepaald vertrouwen. En dus leer ik nu wel te beseffen dat ik heel veel in mijn mars heb. Maar dat nooit heb aangepakt eigenlijk.
Nee, maar dat kon ook niet. Zolang je gebruikt, kan je nooit werken aan wat er onder ligt natuurlijk. Dat is toch allemaal heel logisch.
Ja.
Dus je bent nu bijna een jaar, of als we het uitzenden, is eigenlijk zo goed als een jaar in herstel. Maar ik had vanochtend iemand in de podcast, die was 8 maanden. Dat is natuurlijk fantastisch, maar ook heel kort naar zo'n leven met zoveel dingen, zulke impactvolle dingen ook.
Ja.
Dus je begint net jezelf wat te ontdekken eigenlijk, zo klinkt het.
Ja.
Ja. En hoe ben jij, je hebt het 12-stappenprogramma, hoe ben jij zeg maar daarmee in aanraking gekomen? Ben je in een kliniek die daar bekend mee was? Of hoe heb je er zo ingestort, Tim? Want ik hoorde dat jij het helemaal omarmt en omhelst.
Ja, ik leef mijn herstel. Dus ik doe er echt alles aan. Ik kan niet eigenlijk zonder. Mijn eerste meeting was een online meeting van de AA.
Ja.
Op 17 mei 2024. En dat was een online meeting. Ik had daar niet zoveel mee. Ik kreeg een betaallink. Ik denk, ik ga niet betalen. Ik vond vooral, dat hoor je ook vaak, maar het woordje God kwam wel erg vaak voor. En ik dacht, ik was vooral heel boos. Boos om het feit dat ik het niet normaal vond. Dat er mensen dan mij gelijk een betaallink stuurden. En weet ik het alles. En alles afkeuren. Ook boos tegen mijn ouders. Ik ga dat echt niet doen.
Mm.
2 maanden later zat ik in de kliniek. In Zuid-Afrika. En daar was mijn eerste fysieke meeting.
Ja.
Nou, dat ging helemaal niet goed. Dat ging helemaal niet goed.
Nee.
Ik zag iedereen naar mij kijken. En ik dacht dat zij dachten dat ik misschien aan de drugs zat. Omdat ik zenuwachtig werd.
Ja.
Daardoor creëerde ik een paniek voor mezelf. Die zo hoog werd. Dat mijn hartslag ging naar 170 of zo. Ik was helemaal... Dus in de kliniek stortte ik ook in, huilen. Toen zei de arts, jij hoeft niet meer naar meetings. Dus ik had een officiële medische verklaring. Ja. En ik was er heel blij mee. Achteraf gezien is dat natuurlijk ook manipulatief geweest. Ik ben in de kliniek na een paar weken toch wel weer gegaan.
Mm.
En eigenlijk merkte ik toen ik in Nederland kwam... na twee maanden opname... dat ik heel erg graag naar een meeting wilde. En mijn eerste Nederlandse meeting... kwam opeens het gebed tot kalmte in plaats van de serenity prayer. En toen dacht ik ook, wat is dit nu toch allemaal? Het is niet zoals ik denk dat het is. Maar gelijk merkte ik dat daar vrienden, echt mensen zaten die mij herkennen.
Ja.
En die ook naar mijn verhaal willen luisteren. Eigenlijk zoals ook in de kliniek. Ik had eindelijk mensen in de kliniek die naar mij luisterden.
Yeah.
En ik zat met eigenlijk allemaal ervaringsdeskundigen omheen. En elke psycholoog die ik heb gehad in mijn leven, die kan ik makkelijk om de tuin leiden. Maar een ervaringsdeskundige niet. En die bewustwording was voor mij echt fantastisch. En toen dacht ik, ik ga de 90-90 doen. Nou, ik ben nog steeds elke dag op een meeting, minimaal één. Ik start op in de ochtend met online en ik pak er dan soms 2 of soms 3. En ik ga 's avonds naar een fysieke meeting. Ik heb een meeting opgestart. Ik leef het. En ik heb eindelijk mensen die mij niet... zeg maar, op het moment dat ik in mijn verslaving wel eens mijn verhaal vertelde aan mensen, dan begrepen ze het niet en dan was het allemaal heel erg. En hier zijn mensen die echt naar me luisteren en die zeiden, joh, ik heb dit of dat ook meegemaakt.
Ja.
Ik heb dit. En die erkenning, dat vind ik heel fijn. En dat sterkt mij echt in mijn herstel. En ik heb het ook nodig. Ik heb het echt nodig.
Nou ja, dat ook, ja. Nee, ik kan me voorstellen, hè, ik moet even een paar dingen verklaren, denk ik, voor mensen die luisteren. Trouwens, laat je reacties en commentaren weten in de comments op Tim's verhaal tot nu toe. Ik val bijna van mijn stoel, maar ik ben wel wat gewend. Maar dit is toch wel echt heel intens. Maar 90-90 is 90 dagen gewoon elke dag een meeting pakken.
Ja.
Jij doet het zelfs meer dan dat. En die betaling, ik denk dan dat was voor de, wat we noemen, de zevende traditie. Ja, nou, dat is ook voor mensen die denken, ja, moet je betalen bij de AA? Dat is niet zo, maar is wel een vrijwillige bijdrage. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die, ja, dan kijk je alleen maar naar wat we noemen de verschillen en de weerstand en God en dit. En ik hoor het niet thuis, terwijl je eigenlijk niet kijkt naar wat wel is. Maar goed, toch is die switch dan gekomen. Ik kan me ook voorstellen dat je zo'n eerste meeting dan in Zuid-Afrika in paniek raakte. En toch zou je dan denken, nou, dan ben je toch helemaal klaar mee.
Ja.
Nou, langzaam is dat toch, hè, wat jij zegt, die erkenning en die verbinding heeft je toch geraakt.
Ja, dat is eigenlijk ook echt in Zuid-Afrika gekomen. In Zuid-Afrika was het ook de eerste keer dat ik mij kwetsbaar voelde.
Ja.
Na een hele lange tijd, want er was een grote groep en die keek allemaal naar me. En ik moest toen vertellen hoe het met me ging. En ik begon te huilen, maar mijn reactie daarop was dat ik mezelf heel hard sloeg. Uit dat verdriet. Het was gewoon automatisme.
Letterlijk?
Ja, ik sloeg mezelf keihard in mijn gezicht. En ik vond dat normaal, maar iedereen die schrok.
Ja, begrijp ik.
En ik dacht, ja, ik wil gewoon niet dat verdriet voelen. En toen heb ik een 1-op-1 sessie gehad. En daarin is mij veel verteld. Hè. Er is iets heel anders. Er is een heel groot verschil tussen kwetsbaar zijn en jezelf kwetsbaar opstellen.
Ja.
En dat is me later ook nog een keer verteld. En waar bij mij echt de switch kwam, is dat ik mijn verdriet niet meer de baas kon op het moment dat ik de schadebrieven kreeg van mijn ouders.
Ja.
Want dat waren niet zozeer schadebrieven. Er stond wel schade in. Maar het was vooral het feit dat mijn ouders niet hadden gezien dat het niet goed met me ging. Dat ze misschien dat ze het misschien eerder hadden moeten signaleren. Of kijk, mijn vader, zijn mooiste tijd was toen ik een klein kind was en dat hij verhalen vertelde en dat hij de slaapkamer inkwam verkleed.
Ja.
Maar dat was ook tegelijkertijd zijn verdrietigste tijd, want ja, daar gebeurde ook iets met mij wat hij niet wist. En dus dat was voor mij de switch van, ik wil mijn ouders laten zien.
Ja.
Ik wil niet dat mijn ouders overlijden met dat ze ongerust zijn. Ik wil mijn ouders laten zien dat ik mezelf kan redden. Dat ze zeker weten dat het goed komt.
Ja, en zo ben je compleet aan jezelf voorbij gegaan.
Ja.
Het is heel lief bedoeld natuurlijk, om van, ik wil voor mijn ouders laten zien, terwijl eigenlijk had je ouders keihard nodig. En hebben zij niet gemerkt bij jou echt een verandering in je gedrag of in je toestand na die gebeurtenis toen je 5 jaar was?
Nee. Nee, ik kon heel goed. Ik was al op mijn 6e manipuleerde ik eigenlijk al de boel. Ik had dat klinkt heel. Ja, ik vind dat dan heel kinderlijk gedrag. Maar ik had mijn moeder de handschrift nagemaakt om een briefje te maken voor de juf, zodat ik niet mee hoefde te gimmen.
Ja.
En dat was lieve juf, Tim kan niet mee, gimmen, kus je mama. Maar ik had het zat al in mijn hoofd om dat dus te doen, omdat ik niet wilde gimmen. Dus ik ging eigenlijk toen al de boel bespelen. Ja. En stelen, heel veel stelen.
Ja.
Van visite en van mijn ouders en uit de portemonnee. En Ja, dat ik heb ook geen school afgemaakt, alleen de MAVO. Ik was gewoon een ramp en dat was dan ADHD dan op een gegeven moment. Maar
nou, je was geen ramp, het was een ramp wat er met jou gebeurd was. Ja. En dat is toch, ik merk ook zoals je het zegt, ik manipuleerde en ik steelde, maar... Kijk, als je er heel compassievol en zonder orde naar kijkt... mensen, je doet dat nooit zomaar. Hè? En nee. Jouw verhaal, als ik jou zo zie zitten... en ik nogmaals ken je heel kort... maar ik denk een heel lieve, kwetsbare jongen bent. Maar hè, je laat ook gedrag zien op gebeurtenissen. Hè? En als kind inderdaad, je bent helemaal niet bewust wat je doet. Je reageert eigenlijk maar gewoon op gebeurtenissen. Maar als iets zo groot is, wat je zo'n impact op je heeft... is het ook niet gek dat je heel... apart gedrag daarna laat zien. Hè? Alles komt ergens vandaan.
Ja. De oudste zoon van mijn broer, die had ook speciaal onderwijs en weet ik allemaal. Dus en mijn andere broer is behoorlijk hoogbegaafd. Dus we hadden allemaal wel onze dingetjes.
Ja, dingen. Ja.
Ik kwam wel overal mee weg, omdat ik altijd een vlotte babbel had. Ik regelde het wel en ik vloog overal een beetje doorheen en ik. Ja. Ja, en dat,
ook
is
dan... dat is een koop in
ja,
tegen.
Zeker, ja.
En hoe ben je? Ik ga een beetje van hak op de tak. Maar dan, je bent DJ, je draaide. Dan hoe ben je daarin terechtgekomen? Was dat gewoon een passie? En...
Ja, dat is eigenlijk begonnen toen ik een jaar of 11, 12 was.
Oké, dat is vroeg.
Ja, vriendje van school.
Ja.
En hij vond muziek ook leuk. Toen werden we DJ bij Disco Zwemmen.
Oké.
Daar is het begonnen.
Leuk.
Disco Zwemmen was fantastisch.
Ja.
En dat ik had toen al sneller een liefde voor house muziek.
Ja.
En in Utrecht, toen ik eenmaal 18 was, toen had ik al best wel vaak gedraaid. Alleen toen begon het echt. Toen was er een feestje elke donderdagavond. En daar heb ik ook heel veel voor gedaan. En daar draaide ik superveel.
Ja.
En dat was dan echt techno. En ik heb op een gegeven moment in een documentaire gezeten. Dat ik de Utrechtse rave scene, de illegale scene, representeer als DJ zijnde. Van de NPO. Ja, gekkigheid.
Ja.
Als ik dat terugzie, dan denk ik... Oh,
dat klinkt ook wel. Dat is natuurlijk ook leuk om mee te maken. Dat is
fantastisch.
Ja, dus dat is ook zo. Net
maar het ging altijd hand in hand met...
Nou ja, dat... Ja, dus dat was toen al heel gewoon... Dat is natuurlijk een wereld waar toch gebruik heel gewoon is, toch?
Ja, ik werkte in de sauna. Dan was ik teamleider horeca. En dan deed ik op vrijdag altijd opgietingen. Maar dan had ik echt 9 van de 10 keer helemaal niet geslapen. En dan kwam ik net van een afterparty vandaan. En dan... stond ik daar met handdoeken te wapperen. En, en dan ging ik daarna weer terug naar Utrecht om weer verder te feesten.
Ja.
3 dagen wakker, 4 dagen wakker.
Van speed of?
Alles eigenlijk.
En je bent echt wel een kliko-bak, hè? Flikkerde alles in. Ja.
Ik ben verslaafd en dat is niet aan alles.
Ik hoorde gokken, alcohol, speed, ecstasy. Het is eigenlijk alles wat je voor handen krijgt. Dat...
Alles waar ik een obsessie van kan krijgen, kan ik verslaafd aan zijn.
Ja.
Ja. Dus dat is, en dat is nog steeds. Er is gewoon iets niet helemaal correct in mijn hoofd of zo. Dat ik dat dan, als ik hardlopen is ook een obsessie. Ga ik in één keer heel veel hardlopen? Ga ik me inschrijven voor een halve marathon? Ja.
Hoe zou je dat nou zelf, hè? Ik bedoel, ik ken het natuurlijk allemaal zelf ook wel, maar ik heb het niet met alles. Maar ik herken natuurlijk wel dat obsessieve. Maar hoe zou jij, je kent hopelijk jezelf het beste, hoe zou jij dat nou zelf bij jezelf verklaren van, hey, ik heb gewoon eigenlijk die mateloosheid in, dat kan van alles zijn, hardlopen, hè, want we noemen verslaving ook de ziekte van, krijg nooit genoeg,
hè,
de ziekte van meer. Maar hoe zie jij dat bij jezelf zo, dat in hardlopen, in weet ik veel, kan van alles doorslaan?
Ja, ik denk ook wel dat het een impulsiviteit is. Dat is ook natuurlijk...
Heb je ook van nature waarschijnlijk.
Jawel,
zelf.
Ja, zeker. Ja, en dat is, ik ben dan nooit gediagnoseerd. Ook met een diagnose met ADHD.
Ja.
En daar zit impulsiviteit natuurlijk ook bij.
Ja.
En ik merk gewoon dat als ik iets een doel heb... Als ik iets leuk vind en ik vind het interessant... dan gaat de volle aandacht daar naartoe.
Ja.
En dan wil ik niets anders.
Ja, dat.
Ja.
Ja.
En dan ga ik bijvoorbeeld met hardlopen en dan koop ik dan op Temu, zo goedkoop mogelijk, allerlei soorten shirts.
Dus geen reclame voor Temu?
Nee, absoluut niet. Banden.
Ja, je gaat er helemaal erin. Ja,
eiwitten. En dan heb ik me voorbereid alsof ik een dubbele marathon ga lopen.
Ja.
En mijn broer, die is ultrarenner.
Oh,
dus dan wil ik mezelf op. Ja, dan wil ik hetzelfde eigenlijk. Ja. En dan denk ik, maar hij rent 200 kilometer, dat wil ik ook.
200 km.
Ja, dat is natuurlijk voor mij helemaal niet. Ik heb nu...
Dat is niet gezond, lijkt mij. Maar goed, dat is wat ik denk. Ja, maar wat jij zegt, hè, die obsessie om door te schieten in... Ja, veel mensen met verslaving kennen dit.
Ja.
Maar het klinkt ook zo onrustig. Hè? Hoe ben jij gewoon... Kan je ook, zeg maar... Wat gebeurt als jij gewoon gaat zitten, ontspannen, op de bank zit, thuis? Lukt dat?
Het lukt. Ik vind rustig aan wel heel moeilijk.
Ja.
Ik merk wel dat als ik... Ik ben kort geleden geopereerd aan mijn arm. En dat is ook iets bizar. Ik had een tumor en die moest eruit. En dan voel ik me niet ziek, maar dan mag ik niks doen. En dan moet ik op de bank zitten om dan maar te zitten. Ja, en dan vind ik lastig.
Ja.
Ik merk ook, dan ga ik veel te snel, wil ik dingen doen.
Hmm.
2 dagen nadat ik uit het ziekenhuis kwam, reed ik auto zonder Mitella en ging naar mensen toe en hechtingen er nog in. En het ging natuurlijk helemaal niet. Dus ja, ik vind zitten op de bank en niks doen nog steeds heel lastig.
Ja.
Maar goed, dat heb ik ook. Ik ben ook een mens. Dat, op een gegeven moment denk ik ook van, weet je, het is ook menselijk om...
Zeker.
Om dat soort karaktergebreken te hebben of zo. Ik dacht eerst van, ik moet ook stoppen met koffie. Want dat gaat ook te ver. Ik moet stoppen met dit, ik moet stoppen met dat. Dat was ook weer een obsessie, dat ik overal mee moest stoppen.
Alles op zijn tijd en rustig aan. Hè, en inspanning en ontspanning, dat moet je allemaal leren. Maar goed, je hebt ook enorm veel meegemaakt. Je zei ook nog even terug in jouw verhaal. Ik heb traumabehandeling gehad, maar eigenlijk terwijl ik onder invloed was.
Ja,
ja, dan zien we eigenlijk dan in de GGZ, dat telt dan eigenlijk niet, omdat het dan niet... Maar heb je nog zoiets van, ik wil nog met al die dingen aan de slag, of wil je dat niet?
Ja, volledig. Ik heb nu dan wel therapie, maar geen traumatherapie, want dat heeft voor mij nog helemaal geen zin. En dat komt eigenlijk omdat ik mijn emoties nog helemaal niet kan reguleren.
Nee. Hoe merk je dat?
Ik ga alle kanten op. Als ik bijvoorbeeld, ik kan me enorm irriteren als er als ik in de rij sta van een supermarkt en er is een oud vrouwtje en die gaat met cash betalen. En dat duurt dan heel lang voordat alle muntjes...
Ja.
En dan stoor ik me zo erg. En dat, ik weet niet waarom. En ik kan daar ook heel lang mee blijven zitten.
Ja.
Of als mensen kritiek op mij hebben of feedback. Ik zie dat dan als iets om mij echt neer te halen. Ja. En dat... het is een emotieregulatieprobleem.
Weet je, met z'n allemaal van die woorden. Kijk, als je zoveel stress en prikkels hebt gehad, dan is alles wat je op dat systeem drukt, dat werkt die irritatie en die stress ook weer op. Hè? Dus ja, als ik jouw verhaal hoor en ik hoor hem echt voor het eerst, denk jij, je bent nog nooit tot ontspanning, tot veiligheid, tot berust gekomen. Dus je staat in een complete overlevingsstand. En daar zijn heel veel, en ik ken het zelf voor een deel ook wel, best wel goed. Dan zijn heel dingen snel overprikkeld en snel te veel of te langzaam juist. Hè?
Ja.
Dus als jij wordt stilgezet, dan... Kijk, het gaat al, hoe oud ben je ook alweer?
Ik ben 37.
37 gaat het zo. Ja, dan is gewoon logisch. Het is allemaal logisch.
Ja.
Ja, dus de kunst is ook om daar gewoon heel, wat jij zei, menselijk en compassievol naar te blijven kijken.
Ja.
Zonder dat je gelijk denkt, het is emotieregulatie. Ik werk zelf in de GGZ, maar we plakken ook wel snel allemaal labels erop. Ja. Dat kan wel. Maar alles is ook wel te verklaren waar iets vandaan komt.
Absoluut, absoluut. En dat is bij mij ook wel duidelijk, hoor. En kijk, ik heb dan nu dan een therapie waarin ik dus leer om überhaupt iets wat te kunnen reguleren.
Ja.
Om niet zo te gaan, maar meer een golflengte kan krijgen. En daarna, om dan te gaan kijken van, oké, wat zou een gerichte therapie zijn? Want ik weet dat ik wel in dezelfde... hoe noem je dat? Karaktergebrek of zo, blijf hangen. Als ik er niet aan ga werken. Ik merk
wat versta je onder karaktergebrek?
Nou, dat ik bijvoorbeeld heel erg hechtingsproblematiek heb.
Ja.
Dat ik me...
wat niet zo gek is.
Ja. In een relatie... kan ik mij tot een bepaalde hoogte binden.
Ja.
Maar ik kan niet naar die onderliggende emotionele boodschap luisteren. Mm. Ik ben bijvoorbeeld ook heel snel uitgekeken op intimiteit. Maar dat komt dan ook omdat ik, denk ik, die hele diepgewortelde verlatingsangst heb.
Ja.
En die uitzicht dan ook in bindingsangst.
Ja.
En daardoor gaat het gewoon mis, ook qua communicatie, qua op één level zitten met iemand. En ik wil heel graag dat dat wel gaat lukken.
Ja.
En ik denk dat als ik eerst eventjes gewoon ook mijn emoties durf te voelen... Uh, van, van verdriet, van angst, van kwetsbaarheid, mm-hmm. van, maar ook liefde. Want het is bij mij allemaal heel erg gespeeld. Het is alsof het een soort show is die ik opvoer. Alsof ik het ook vanuit de derde persoon allemaal meemaak.
Ja.
Dus ik hoop dat die therapie mij gaat brengen wat ik moet brengen.
Ja.
En dat denk ik wel.
Nou, kan je zeggen dat kost tijd.
Ja.
Tijd. En tijd duurt lang. Hè? En geduld duurt ook lang.
Ja.
En ik wil het helemaal niet plat vanaf simpel maken. Maar het is gewoon zo logisch dat als je zo'n misbruikverhaal, dat gaat compleet tegen alles in wat veiligheid en natuurlijk en gezond zou moeten zijn. Dus daar is het gelijk enorm verstoord. Ja, alles wat erna komt helpt ook niet. Dus het is allemaal zo logisch dat jij voelt wat je voelt. En dat daarbij komen heel moeilijk is.
Ja.
De eerste, ja, het is natuurlijk al lang onderzocht, de eerste 7 jaar van ons bestaan wordt eigenlijk alles gevormd. Ja. En ik kan natuurlijk moeilijk vragen, heb je nog herinneringen voor die 5 jaar thuis? Hoe dat bij jou ging en hoe dat was?
Nou ja, ik weet dat ik kan me één ding nog heel goed herinneren. Mm-hmm. Dat is dat ik toen al best wel impulsief, denk ik, was. Ik ging vlak voordat we op vakantie gingen, ik denk dat ik 3 was.
Ja.
Had ik het idee om met mijn buurmeisje over te gaan gooien met een baksteen.
Dat is interessant.
Toen brak ik mijn duim. Ja. Dat weet ik. Dat was mijn eerste keer dat ik iets brak.
Ja.
Ik heb heel veel gebroken in mijn leven. Maar toen was ik ook dan. Ik zag daar totaal niet het risico van. Mm. Dan ging ik op vakantie met gips en weet ik het allemaal. Mijn ouders en mijn broer. Dus toen was ik eigenlijk al wel. Had ik wel gekke streken.
Ja.
Ik liep ook veel weg. Ik liep als baby al weg. Mm. Toen ik net kon lopen. Zo'n loopwagentje. Ben ik 4 kilometer van huis gevonden door een vrouw in een auto. En,
dat impulsief heeft er altijd in gezeten. Ja,
dus dat zat er altijd wel in.
En hecht ik met je ouders, zover je dat kan beoordelen zelf?
Nou, dat ik merk dat ik dat nu, dat ik dat steeds meer ga krijgen.
Ja.
maar ook dat is een soort van, ik heb ze ook heel vaak gewoon, ik heb het een keertje naar ze gemaild van dat ik niks meer met ze te maken wilde hebben. Mm. Dat ik ze haatte. Terwijl ze altijd hun best hebben gedaan voor me. Maar nu begin ik ook echt mijn best te doen voor hun. En dat komt heel mooi samen. Ja, ik hou heel veel van mijn ouders.
Ja, mooi.
En dat is iets heel moois, ook in herstel. Want nu ga ik dat ook voelen.
Ja.
En dan ga ik het ook beseffen van, joh, ze zijn ook al boven de 70.
Mm.
En dat...
Maar wat is er bij jou dan gebeurd? Want er zijn natuurlijk wel meer mensen die naar een kliniek gaan elke dag. Hè? Maar jij bent 1 kliniek geweest en je hebt het gelijk eigenlijk gepakt.
Ja.
Kan je dat uitleggen aan, ja, wat is er dan, welk kwartje is er bij jou gevallen dat helemaal zo duidelijk is na 1 keer?
Ik denk dat dat eigenlijk is begonnen toen ik mijn ouders heb verteld wat er met mij als kind is gebeurd.
Ja.
Dat is een bepaalde stap die ik heb gezet in mijn leven, waarvan ik al wist van, oké, als ik deze stap zet, dan gaat er heel veel veranderen in mijn leven.
Ja.
En toen ik in de kliniek zat, toen wist ik ook van, kijk, verslaving zal er altijd blijven. Ik zal altijd gevoelig blijven voor alle externe prikkels en alle obsessies die er omheen gebeuren. Maar het is niet de oplossing voor mij. Ik wil veranderen. Ik wil wat voor mensen kunnen betekenen. Ik merk dat ik met mijn verhaal best wel heel veel mensen ook kan inspireren. Heel veel mensen voelen zich fijn en vertrouwen bij mij.
Ja.
En voor mij is het ook een beetje... Het is echt een mindset voor mij die ik omzet. Van als ik terugval, dan ga ik dat niet overleven.
Ja.
Want dan komt er zoveel schuld bij. Naar mezelf. Maar ook naar mijn ouders. Naar de vrienden om me heen. Naar de mensen die mij zijn gaan leren kennen in herstel. Dat ik dat... Ik wil dat echt niet.
Nee, dus dat besef dat het je echt je dood wordt, om het zo maar te zeggen. Ja, ken ik wel.
Het
ja.
is gewoon voor mij echt nu of nooit. En ik merk door hoe ik in mijn herstel sta, ben ik nu, mag ik een groep leiden binnen mijn herstelbegeleiding.
Ja.
Bij mensen die in herstel zitten. Ik kan daar, als ik dat blijf doen, misschien bij hun een interne opleiding gaan volgen. Om misschien toch dit werk ook te gaan doen. Ik denk dat ik best wel veel boksen aantik als het gaat om trauma en hoe je ermee omgaat en verslaving. Die inspiratie, dat is ook een soort van drive voor mij.
Ja.
Van ik wil wat voor mensen kunnen betekenen.
Ja. Ja,
en,
ja.
En daarmee beteken ik ook wat voor mezelf. Ik heb nu eindelijk het idee dat ik iets kan doen...
Ja.
Waarin ik mezelf echt uitdaag.
Nou, dat is ook zo. Dat, is, dat herken ik ook natuurlijk. Hè. Maar het is wel denk ik belangrijk om toch een beetje om te draaien. Eerst iets voor jezelf echt te gaan doen. En dan betekent je automatisch iets voor andere mensen.
Ja.
Want dat voor andere mensen iets betekenen. Dat deed je vroeger ook al. En dan ga je, hè, dus dat is ook wel een tricky ding bij jou. Dat je niet jezelf daarin kwijtraakt. Maar natuurlijk hartstikke mooi. En veel respect voor dat het zo in één keer is gekomen. En dat je het zo serieus neemt. Hè. Ik zeg altijd... Nou ja, als jij je verslaving niet serieus neemt, jouw verslaving neemt jou wel serieus. Hè? Letterlijk en figuurlijk. Dus dat is hartstikke goed. En dat spirituele element of het geloof, ja, hoe je het ook wil noemen, dat heb je daar wat mee?
Ik dacht van niet. Dat is denk ik de eerste, het eerste beste antwoord. Maar achteraf gezien had ik... altijd een hogere macht. En dat heeft ook bijvoorbeeld te maken met hele simpele dingen. Ik heb in mijn hele leven al heel vaak een soort schietgebedje natuurlijk gedaan. Oh, laat alsjeblieft goed komen. Nou, dat is al. Naar wie doe ik dat?
Ja, naar wie doe je dat? Ja.
Ik ben in mijn actief verslaving van mijn werk 's nachts om 2:30 over een bosweg met 140 km per uur gereden. Mm. Waar wild is, waar ik het altijd heb overleefd. Ik weet niet, dat is ook iets wat ik nooit had moeten overleven eigenlijk. En ik vind het... op een gegeven moment stap 2 en 3 om te gaan geloven en om je wil over te dragen. En ik vind het veel enger om terug te vallen... dan om dan maar te gaan geloven in een hogere macht.
Ja.
Ik weet nog steeds niet wat het is, mijn hogere macht. Maar het werkt. En het houdt me clean.
Ja.
En ik heb iets heel moois gehoord van iemand laatst. Die, want ik heb dan wel een mening over op je knieën gaan.
Ja.
Dat zeggen mensen, dan ga ik op mijn knieën en dan bid ik. Ik denk, ja maar ho, ik ga dat niet doen. Ik ga geen showtje opvoeren thuis. Want dat past niet bij mij.
Mm-hmm.
En toen zei iemand, ja maar je durfde wel op je knieën voor de wc te zitten om over te geven.
Ja.
Of op je knieën van een tafel een lijntje wegsnijven. Ja. Dus waarom durf je dit niet dan? En diegene zei, weet je, in je knieholte zit eigenlijk de aan- en uitknop van je hogere macht. Want dan ga je echt gewoon op je knieën.
Ja.
En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel zo.
Ja.
En nu probeer ik dat dan. Ik vind het soms nog een beetje gek.
Mm.
Maar weet je, ik vind het veel enger om terug te vallen. Dus
dat is mooi zo te vertellen. Nou, dat is ook... mooi. Kijk, en dat op je knieën gaan, het is natuurlijk een symboliek, maar daarmee maak je zelf letterlijk, of eigenlijk moet ik zeggen figuurlijk en letterlijk, wat kleiner.
Ja.
Maar daarmee zeg je ook van, hey, maar het lukt mij niet alleen. Ik heb iets, hoe je het ook noemt, hè, ik noem het gewoon God. Hè, en dat kan je ook op allerlei manieren invullen, maar toch iets nodig, want het lukt mij niet alleen.
Ja.
Hè, we leven natuurlijk eigenlijk zijn drugs op het moment in de verslaving... zijn de drugs of de alcohol de hogere macht.
Ja.
Is het natuurlijk, dat is het ook. Hè? Dus het geeft mij die kracht en die energie... en die verdoving die ik eigenlijk zoek... die uiteindelijk mezelf kapot maakt.
Ja.
Maar daar zit natuurlijk... Hè? Dus we zoeken altijd al iets buiten onszelf.
Ja.
En eigenlijk is God, zoals ik het zie... eigenlijk iets niet buiten jezelf, maar ook in jezelf. Maar dat op je knieën gaan is ook wel... een soort van toegeven, nou ja, zeg het maar, het lukt mij niet. En ik ga nog elke dag op mijn knieën, ook na 15 jaar... en ook na 1500 jaar. Maar het is ook fijn om te doen. Ik vind het ook mooi wat je zegt. Ik ben, het is ook een stukje trots van... ja, maar ik moet het zelf kunnen en ik moet het zelf weten. Nee, je moet het wel zelf doen, maar je kan het helemaal niet alleen... en je weet het ook niet beter. Ik zeg het niet tegen jou, ik zeg het algemeen. En dat heb ik ook. Ik heb er heel lang over gedaan. Terwijl ik geloofde al heel lang, gewoon ook uit een logisch oogpunt. Als ik het hele universum en alles zie, denk ik, ja, er is alles wat gecreëerd is, heeft een creator. En hoe we dat ook noemen, het komt ergens vandaan. Ook ik kan het niet uitleggen, begrijp het niet, maar ik weet dat het er is. Maar om eraan over te geven en daar eigenlijk. Maar dat betekent ook. Het houdt ook veel meer. Het houdt ook in dat ik een bepaald leven ga leven. En dan komt mijn ego. Ja, maar dat wil ik niet. En dat wil ik nog wel kunnen. En dit niet. Ja, dat werkt dus niet.
Nee.
Dus, nou ja, goed. Daar zit ik in ieder geval.
Ja,
nee, dat hele ook, proces, ja.
Ja, ik zeg ook gewoon, God, dank je wel. Ik zeg je. Weet je, want ik ben niet iemand die dan u. Want dat zit
dat
niet
hoeft
in.
Toch ook niet?
Nee, ik vind het echt leuk. Ik heb gewoon een leuk gesprek s'avonds. Oh, dank je wel, God. En, en in de ochtend ook, weet je. Nou, bedankt voor al. En dat voelt gewoon ook lekker.
Ja.
En...
nou, maar het is ook mooi, hè? Het is mooi, er is, dat zien we ook niet, maar dat zie ik nu wel. dat je gewoon dankbaar... Er zijn zoveel dingen waar je dankbaar voor bent. En ik kan, als iemand dat vroeger tegen me zei... dacht ik, ja, wat een slap gezwetsen allemaal. Maar het is gewoon zo, weet je wel. Zeker met alle ellende in de wereld, er is zoveel. Het feit dat jij nu hier leeft, dat kan navertellen... en iets voor andere mensen kan betekenen, is ook weer geweldig. Ja. Dus ja, zo werkt het natuurlijk toch.
Ja, precies. En dat ik het ook aanpak zoals ik het nu aanpak... brengt mij op hele bijzondere dingen. Dat ik hier nu zit,
ja.
Weet je, dat had ik nooit verwacht. En dat ik dit nu mag doen,
ja.
Vind ik ongelooflijk. En ik gun het ook iedereen die in gebruik zit. Van, weet je, het leven heeft zoveel te bieden. En ik kan er zoveel uithalen op dit moment.
Ja.
En ik ga mijn angsten aan.
Mooi.
En daar word ik voor beloond. En ik word beloond door mijn angsten aan te gaan.
Hoe ziet die beloning er dan uit als je dat zo benoemt?
Nou, bijvoorbeeld, ik heb heel veel schulden opgebouwd.
Ja,
en ik ga dat. En door gewoon alles. Betaalafspraken aan te gaan. Vakanties te boeken die ik niet kon betalen. Ja. En dan niet reageren. En dan dat opbouwen.
Ja.
Rijles begonnen zonder te kunnen betalen.
Nou, ja.
Ellende. En ik ben het altijd uit de weg gegaan. Altijd uit de weg. Ja. En nou, dan heb ik nu dan budgetbeheer. En dan ga ik de schuld, ga ik schuldhulpverlening krijgen. Ja. Maar dat heb ik nooit aangedurfd. Ik dacht van, oh nee. En eigenlijk zijn die mensen heel erg lief die mij helpen. Dat zijn hele lieve mensen.
Mooi man.
En wat ik daarvoor terugkrijg is... Ik had dit verteld. Ik had een soort van rock bottom financieel in mijn herstel. Ja. Omdat er beslag werd gelegd op mijn loon. Toen had ik niks meer. Moest ik naar de voedselbank. Mm. En toen kwam een fellow. Die had zijn kerstpakket aan mij gegeven. En die zei, joh, ik ben er voor je. Ik word uitgenodigd door mensen die zeggen, kom lekker bij me eten.
Ja.
En ja, de vriendschappen worden alleen maar sterker. Op het moment dat je jezelf daarin durft over te geven. Ja. En het gewoon aangaat. En ik ben nu gewoon niet meer... daar bang voor. Ik weet dat het goed komt.
Ja.
En dat is een soort gevoel wat ik nog nooit heb gehad. Want ik dacht, die schulden, dat gaat niet goed komen.
Ja.
Beter sluit ik het af. Maar juist door het open te breken... voel ik me een soort bevrijd. En dat gevoel van bevrijding...
Dat is
ongeëvenaard. Dat is heerlijk.
Mooi. Vertel je supermooi. Ja, maar dat is precies hetzelfde met verslaving. Of schulden die er uit voortvloeien. Of waar ze ook vandaan komen. Als je het wegstopt en je wil het niet zien. Ja, dan gaat het zich niet oplossen. Dan ga je meer schulden maken. Maar je gaat het aan.
Ja.
Hè? En je legt het op tafel neer. En ook dat, daar zit ook een stuk op je knieën gaan van. Nou ja, ik kom er zo niet uit. Ik heb de hulp in nodig. Maar dat is heel mooi wat je doet. Je gaat het aan, je neemt daar de verantwoordelijkheid voor. En je kan ook zeggen, dat en dat vind ik moeilijk, vind ik ingewikkeld. Dat is toch super mooi, jongen. Die kwetsbaarheid is ook heel krachtig.
Ja, en het is vooral ook dat je s'avonds, dat ik dan s'avonds...
Ja.
Dan hebben we het over het woord dankbaarheid. Ik kan s'avonds tegenwoordig gewoon dankbaar naar bed gaan. Dan denk ik, wauw, vandaag heb ik dit of dat bereikt.
Ja.
Ongelooflijk dat is gebeurd.
Ja.
Weet je? En daar ben ik dan heel blij mee. En dan slaap ik gewoon rustig.
Ja.
Ik doe elke avond, dan hebben we het over de stappen. Ik doe elke avond een inventaris van mezelf opschrijven.
En stap 10.
Ja, stap 10. Dat werkt heerlijk. En ik slaap gewoon goed. En ik word uitgerust wakker.
Ja.
En dat vind ik alleen dat al is een cadeautje in mijn herstel. Ja. Dat ik gewoon zonder zorgen ga slapen. Omdat ik weet dat het toch wel goed komt.
Ja, nou ja, dat is... Dat is mooi. Herstel geeft perspectief, verslaving niet. Nee, en dat gewoon wakker worden en een dag beginnen... en dingen laten en dingen aangaan. Ja, dat is een heel mooi proces. Het is eigenlijk natuurlijk een vloek en een zegen, zeggen we vaak. Maar als je het aangaat, is het wel echt heel bijzonder ook.
Ja.
Nou ja, en jij bent ook weer een voorbeeld, zoals zo velen... die toch naar een echt wel... Ja, het is wel echt een fucking heftig verhaal. Het is gewoon wat je allemaal meemaakt... En dat is gewoon zo ingrijpend en alle kanten op. Dat je dan toch echt voor herstel kan gaan.
Ik wil ook laten zien, weet je, het kan.
Ja.
Ik had dit nooit verwacht dat dit kon.
Nee.
Dat ik nu bijna een jaar of inmiddels dat het uitgaat, dat ik gewoon geen druppel alcohol heb aangeraakt. Geen korreltje van het een of het ander. En ik vind het zo lekker. En ik had altijd verwacht dat mensen in herstel, dat mensen niet gebruiken... Ja, dat waren vreselijk saaie mensen.
Ja.
Maar ik ben nu omringd door al die mensen.
Ja.
En ik vind het fantastisch. Ik word gedragen in mijn herstel. Het is echt, het is gewoon ongelooflijk. En ik wil dat ook uitstralen. En dat is voor mij ook echt die motivatie van Tim. gewoon niet meer die eerste oppakken. Dat slaat helemaal nergens op als ik dat ga doen. Want dan ga ik mezelf zo ongelooflijk neerhalen. En dat is helemaal niet wat ik nodig heb nu.
Nou, het is ook een denkfout. Hè? We zoeken iets. Alleen wat je zoekt heb je nu eigenlijk gevonden. Ja. En wat je zocht was het niet. He, dus dat is eigenlijk wat die alcohol, die drugs of gokken, het geeft een functie. Het heeft een korte termijnsfunctie. Alleen het geeft niet wat we echt willen, is wat jij zegt, die verbondenheid, dat gedragen worden, gehoord, gezien worden, je verhaal kwijt kunnen. Het gaat altijd over dezelfde dingen: liefde, verbinding, veiligheid, niet alleen zijn. En dat heb je nu gevonden. Maar ja, je doet dat wel zelf. He. Je hebt erin gestort.
Ja.
Ze komen je niet thuis ophalen. Jij gaat er naartoe.
Ja.
Ja.
Elke dag.
Ja.
En dan ga ik vanaf Baren, ik woon in Baren, dan ga ik op mijn fietsje naar Bussum. Zaterdagavond. En dat is 16 kilometer heen en 16 kilometer terug.
Ik heb gelijk wat even
fiets, 32 kilometer voor 1 uurtje meeting. En ik ben gewoon blij.
Ja, nou.
Dat is mooi.
Wat moeten we hier nog aan toevoegen? Nou ja, dat is toch fantastisch mooi. Ik ben heel blij dat je zo op zo'n korte termijn hier gekomen bent. Je vertelde net eigenlijk al een beetje, maar heb je nog een soort boodschap voor iemand die ook een trauma of misbruik of iets ergs heeft meegemaakt, wat het dan ook is? Zou je dat nog willen delen aan mensen die kijken en luisteren?
Ja, ik dacht, dat is, ja, ik heb mijzelf wijsgemaakt dat ik de enige was bij wie dit is gebeurd.
Ja.
En dat mijn verhaal zo complex was dat dat ik niet te redden was. Alleen die complexiteit. Iedereen heeft een complex verhaal die ik heb leren kennen in herstel.
Ja.
En iedereen heeft die spirituele rock bottom bereikt. En die spirituele rock bottom, dat is mijn blik op de overeenkomst zien. Ik kan overal verschillen in zien, maar dat is die overeenkomst. Ik ben, net als al die anderen, op dat punt gekomen waarvan ik dacht, het komt niet meer goed. En als ik maar dat voor ogen hou, dat ik die klik heb met mensen, dan kan ik me daaraan optrekken. En dan kunnen die mensen mij helpen en dan kan ik die mensen helpen. En zo komen we er dan wel met z'n allen.
Ja.
En ja, als ik het kan, dan kunnen anderen het ook, denk ik. En als het moeilijk is, ja, rijk uit, weet je. Vertel wat er moeilijk is. En dan zijn er altijd wel mensen in die kamers die je kunnen helpen.
Ja.
En dat merk ik heel erg. Ik hou heel erg van die schouder om mijn arm. Of hoe noem je dat? Arm op mijn schouder.
Ja.
En gewoon die wederzijdse erkenning.
Ja.
En dat is mijn drive eigenlijk. Ja. En dat voelt het best voor mij in herstel.
Nou, geweldig. Niks aan toe te voegen. Ik ga toch even zeggen voor mensen die kijken en luisteren. Als je denkt, waar heeft die man het over? Ken het niet. We hebben het over het 12-stapprogramma. De NA, als je gewoon naar website gaat. NA Holland, de AA, de CA. Het zijn allemaal websites die je kan opzoeken, waar je kosteloos naartoe kan gaan. Vanavond nog, als je deze aflevering ziet. En stel je ervoor open. Ga, probeer. Een verslaving kan je niet alleen oplossen. Het gaat om die verbinding, erkenning enzovoort. En ga het gewoon proberen. Geef jezelf een kans.
Zeker.
Nou, Tim, dank je wel voor het komen hier. Echt super waardevol. Echt super mooi verhaal, jongen. En wat knap dat je nu hier bent. Dus weer voorbeeld voor velen. Dus dank je wel.
Dank je wel
daarvoor. En nou, nogmaals voor iedereen die kijkt en luistert. Deel het met andere mensen. Het is zo belangrijk. Stuur het naar iemand toe waarvan je denkt, nou, die heeft ook echt wel een probleempje. Moet hier maar eens naar gaan luisteren. Of dingen meegemaakt. He, er is altijd een uitweg. En abonneer je op het kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Kost niks. En ik hoop je te zien bij een volgende aflevering van deze podcast. Dank je wel. Tot de volgende keer.
Dank je wel.